Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals, de portretschilder van de 17e eeuw. Zijn losse schilderstijl was revolutionair. Vernieuwend, vrolijk en vol lef. Ontdek de streken van Frans Hals. Nu in het Rijksmuseum.
Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aroy. En deze week gaan we het hebben over machtsmisbruik in de Tweede Kamer. En wat het parlement doet en kan doen om in te grijpen. Van Denk tot de VVD tot de PVV. Incidenteel wordt er bericht over machtsmisbruik bij fracties. Onlangs schreef NRC nog over het PVV-kamerlid Dion Graus. Maar wat is de rode lijn in al die kwesties? Joep Domen en Wubby Luyendijk die spraken met meerdere medewerkers van politieke partijen die op de werkvloer in aanraking kwamen met grensoverschrijdend gedrag. Met onderzoekers, vertrouwenspersonen en met Tweede Kamerfracties. En in deze aflevering van Haagse Zaken vertellen zij over hun bevindingen. Je hoort waarom het zo moeilijk is voor bijvoorbeeld seksueel geïntimideerde medewerkers om met hun verhaal naar buiten te treden. De mogelijkheden voor de Kamer om op te treden als het misgaat, of het gebrek eraan eigenlijk. En wat er gebeurt als er wel melding wordt gemaakt van grensoverschrijdend gedrag. En Wubby en Joep vertellen ook over het journalistieke proces bij toch wel ingewikkelde onderzoeksverhalen zoals deze. En ik wil je vooraf even meegeven, we hebben het over best heftige kwesties. Hou daar rekening mee tijdens het luisteren of voordat je verder gaat luisteren. En het is een iets langere aflevering dan je van ons gewend bent. Nou, welkom Wubby, Joep.
Hoi.
Bij mij in de studio, hartstikke fijn. Ik wil eerst eventjes terug met jullie naar een moment, 18 februari 2021, in de Tweede Kamer. En er gebeurt iets wat ja, eigenlijk wel een paar keer per dag gebeurt.
Dan was eigenlijk het voorstel om even kort, ja, tot, nou, voor 10 minuten. Ik schors toch voor 10 minuten.
Ja, dit lijkt een heel normaal moment in de Tweede Kamer. Kamervoorzitter horen we hier, toen nog Khadija Ariep. Die schorste de vergadering een paar keer op een dag. Maar deze keer had het een specifieke reden. Deze 10 minuten, daar gebeurde iets in, Wubby.
Ja, ze rende naar haar voorzitterskamer in de voorzittersgang. Want daar zat een ex-medewerker van de PVV-fractie. Die heel graag en haar dringend wilde spreken. Die wilde haar verhaal vertellen. Dat wilde ze omdat ze had gelezen bij ons in de krant het weekend daarvoor over Dion Graus, die zijn ex-vrouw onder druk had gezet om seks te hebben met hem en zijn privébeveiligers in de Tweede Kamer.
Dat is een verhaal, dat hebben jullie samen geschreven. Waar ging dat nog meer over, Joep? Wat haalde je toen boven tafel?
Ja, dat ging eigenlijk over 3 dingen. Dat was dus de beschuldiging van de ex-vrouw van Dion Graus dat zij onder druk gezet was gedurende een aantal jaren om seks te hebben met beveiligers die Dion Graus privé had aangeschaft. Daar betaalde hij niet voor. En het verhaal was, en dat is de beschuldiging die nu nog onderzocht wordt door de Rijksrecherche, dat als een vorm van betaling dan zij, de vrouw van Dion Graus, seks had met die beveiligers op allerlei vreemde plekken. Onder meer in de Tweede Kamer, zoals Wubby net zei. Tweede punt was dat Dion Graus sjoemelde met zijn verblijfsvergoeding. Nou, die kwestie wordt ook onderzocht door de Rijksrecherche. Dat zit in het materiaal dat de ex-vrouw had ingeleverd bij de Rijksrecherche. En dat ziet erop dat Dion Graus tegen de Kamer vertelde al jarenlang dat hij in Heerlen woonde, op het adres van zijn moeder. Maar in werkelijkheid, zei die ex, ja, woonde die daar niet. Daar kwam die wel eens een keer. Maar hij woonde gewoon in een appartement in Voorburg. Nou, Als je in Heerlen woont, dan krijg je meer vergoeding dan dat je in een appartement een voorburg hebt. Dat ligt op een paar kilometer van het Vrijthof. Ik kom uit Maastricht, dat hoor je wel. Nee, dat ligt op een paar kilometer van het Binnenhof. En dan hadden we nog een derde beschuldiging en dat was de belastingen. Ja, hij trok bij zijn belastingaangifte, inkomstenbelasting, trok hij een perceel, de rente van een hypotheek af voor een perceel wat hij niet mocht. Dat is een vrij ingewikkeld verhaal, maar het ging dus om drie verschillende soorten van misdragingen.
En die medewerker die dus bij Ariep in de kamer stond, die had dat verhaal gelezen, sloeg vooral aan op het eerste deel en wilde haar verhaal ook kwijt. Wat vertelde zij?
Ja, zij vertelde de vertrouwenspersoon en mevrouw Ariep dat zij ook dringend hem moest spreken. En dat ze ook hem had vergezeld, Dion Graus, op werkbezoeken en tijdens etentjes. Dat hij haar alcohol had laten drinken en dat was ze eigenlijk helemaal niet gewend. En dat ze daarna heel veel ernstige dingen heeft gedaan. Ze zei het heel omvloerst. Ze vertelde niet heel precies wat er was gebeurd. Maar het was wel dusdanig indringend dat de vertrouwenspersoon en de kamervoorzitter haar hebben gevraagd van goh, als het heel ernstig is, dan moet je aangifte doen. Dat heeft mevrouw Ariep, de kamervoorzitter, toen gezegd.
Ja. En Ariep was dus onder de indruk van deze jonge vrouw die daar totaal overstuur stond. En ja, haar verhaal kwijt moest. Er was iets verschrikkelijks gebeurd. Ze had het verhaal gelezen en dat moest ze kwijt. En dat heeft ze daar verteld toen.
Ariep zegt, doe aangifte, is ook het enige wat Ariep op dat moment kan doen. Daar komen we straks nog wel wat uitgebreider over te spreken. Maar eerst eventjes, hoe is dit verhaal bij jullie gekomen?
We hadden een tip gekregen naar aanleiding van het verhaal wat we hadden geschreven over de ex-vrouw van Dion Graus. Die ex-vrouw is nog steeds PVV-medewerker. Deze andere medewerkster, fractiemedewerkster, die herkende zich ontzettend in dat verhaal. Die dacht, verrek, ik ben ook seksueel misbruikt. En het klopt helemaal niet wat mij is overkomen. Wij kregen die tip en wij zijn dat toen gaan checken.
Vervolgens hebben jullie met meerdere vrouwen gesproken die ook rondlopen in de Tweede Kamer en die ook een kwestie hebben meegemaakt. En die hebben jullie allemaal wel anoniem gesproken.
Ja, je moet je voorstellen, je hebt iets meegemaakt als ondergeschikte. Hè? Je bent fractiemedewerker en je hebt met een Kamerlid iets meegemaakt waarvan je je afvraagt, goh, heb ik het niet zelf uitgelokt? Hè, er is seksuele intimidatie heeft er plaatsgevonden. En je vraagt jezelf af, van, goh, ben ik eigenlijk niet te ver gegaan tijdens dat etentje? Lag het niet aan mezelf dat hij me heeft aangeraakt? Dus je begint er al mee dat je heel onzeker bent over wat jouw positie op dat moment was. Nou, als jij dat met derden gaat delen, dan wil je ze kunnen vertrouwen. En dan wil je niet dat verhaal permanent op internet gaat rondzwerven. Want dat kleeft aan je. Hè? Als je als MeToo-slachtoffer manifesteert, dan ben je je leven lang dat MeToo-slachtoffer uit de Tweede Kamer. En ja, als je een mooie toekomstdroom hebt om in de politiek een rol te gaan spelen en het verschil te gaan maken, dan wil je dat niet met de hele wereld delen.
Ja, een soort valse start voor veel jonge vrouwen. Want we hebben het over jonge vrouwen. Het zijn vaak jonge vrouwen in het begin van hun carrière die fractiemedewerker worden of in de Kamer gaan werken. Die een hele ambitieuze omgeving, vaak ook politiek gedreven zijn. Ja, en als je dan zoiets gebeurt en dan sta je, dat is ontzettend moeilijk. Waar je dan ook een grote brug over moet, wil je daar dan vervolgens, als je dat gebeurd is, iets mee doen.
Ja. De vrouwen in kwestie zijn ook allemaal fractiemedewerkers of vrijwilligers. Hè? Ja. Het zijn dus geen politiek actieve Kamerleden.
Nee, sommigen wilden dat worden. Hè? Dus die zien dat dan als een opstap om het politieke bedrijf te leren kennen. Hoe werkt dat? Macht, invloed. Hè? Hoe gaan de Kamerleden daarmee op? En ze kunnen dan op die manier dat handwerk zich eigen maken en leren.
Voordat we verder gaan, lijkt het me wel eventjes goed om uit te leggen waar we het nu eigenlijk over hebben als we het hebben over de kwesties die we gaan bespreken. Die vaak worden samengevat als Me Too, maar dat is nou bij uitstek iets wat heel moeilijk te definiëren is. Waar hebben we het eigenlijk over?
Ja, nou ja, dat is veelvormig. Dat zijn vaak in de ogen van veel mensen hele kleine dingen. Een aanraking, een opmerking, een blik op een plek waar je het eigenlijk niet zou moeten hebben. Tot en met handtastelijkheden. Het eindigt uiteindelijk op die hele lijst van intimidatie en misbruik. Hè? Want het is intimidatie en het kan gewoon eindigen bij seksueel misbruik. En dan hebben we het over aanranding en over verkrachting. En dat hele palet, dat is waar wij naar kijken. En wat ook eigenlijk valt onder dat begrip dat voor ons van belang was.
Ja, en dat verschilt natuurlijk per persoon. Hè? De ene persoon vindt het niet zo erg als je een huppeldoos wordt genoemd. Terwijl een andere persoon dat ook al heel intimiderend ervaart. Dus het is ook een heel particuliere ervaring.
Ja.
Op die manier. Het zit bij jezelf. En misschien schaam je er ook wel voor dat jij je daar toch door geraakt voelt.
Ja.
En vind je dat je daar tegen moet kunnen?
Ja. En het zijn dus vaak toenaderingspogingen. Althans de zaken die wij bekeken hebben. Van mannen, vaak kamerleden. Die dan toenadering zoeken tot, in dit geval, vooral jonge vrouwen. En dat is met een duidelijke bedoeling. En daar eindigt het soms. En soms komt het niet zo ver. En het ligt er ook aan hoe sterk een vrouw is. He, kun je er tegen verweren? Kun je duidelijk genoeg maken dat je dat niet wil? En ben je daar niet te bang voor? He? Want maak je het duidelijk, dat kan je carrière knakken. Dus het is een duivels dilemma waar die jonge vrouw in zit.
Ja, waarbij het denk ik ook nog wel een valkuil is om het te hangen aan hoe sterk een vrouw is. Want misschien ben je wel hartstikke sterk, maar raak je overrompeld door iemand die iets doet waarvan je totaal niet verwacht of niet.
Ja.
Dus, maar goed, die bandbreedte is dus wel breed.
Ja. Ja. En wat dat betreft hebben we in de Tweede Kamer natuurlijk een hele bijzondere organisatie. Omdat dat een plek is waar je lange werkdagen maakt. Waar je ook zaken doet tijdens borrels. Waar je netwerkt tijdens bijeenkomsten, bestuursweekenden. En als je daar niet bij bent, dan tel je eigenlijk niet mee. Dus je moet ook werk en privé op die manier in elkaar laten overlopen.
Ja, vaak ook heel informele situaties.
Ja,
hè?
Ja.
Die dan wel werkgerelateerd zijn, maar en omstandigheden zijn waarop dat kan gebeuren.
Ja, lange dagen, je eet iedere avond samen. Er ontstaat een
band.
Ja.
Een band.
Goed, dat is wel even belangrijk om dat te hebben gedefinieerd. Het gaat dus eigenlijk over heel veel. En dan is de vraag, is er zicht op hoe vaak dit soort situaties voorkomen in de Tweede Kamer?
Ja, dat is een hele goede vraag. Daar zijn onderzoeken naar gedaan. Na het MeToo-onderzoek in Amerika heeft Kamervoorzitter Ariep bureau Bezemer gevraagd om onderzoek te doen onder het kamerpersoneel.
Met het onderzoek in Amerika bedoel je dus Harvey Weinstein, de grote filmbaas, waarvan toen verhaal naar verhaal naar buiten kwam, die tot en met verkrachting aan toe, daar is hij uiteindelijk voor veroordeeld. Dat hij zich daar schuldig aan heeft gemaakt.
Precies, er kwam een bewustzijn van machtsmisbruik, van seksuele intimidatie. En in die situatie, hoe zit dat eigenlijk in Nederland? En je zag langzaamaan bij de universiteit, in het bedrijfsleven, maar dus ook bij de kamerorganisatie de vraag ontstaan van, goh, hoe zit dat hier?
Mm-hmm.
Nou, het bureau Bezemer heeft onderzoek gedaan onder het kamerpersoneel, de ambtenaren zeg maar. Personeel van het kamerrestaurant, de bodes, de beveiligers.
Schoonmakers.
Precies. Nou, dat bureau Bezemer heeft in 2018 onderzoek gedaan. En 7 van de 300 ondervraagde ambtenaren hadden het jaar ervoor, dus dat is in 2017, last gehad van seksuele intimidatie. Wat vooral opvallend was, en dat vond ik best schokkend, is dat de mensen die dat gemeld hadden bij een leidinggevende of een vertrouwenspersoon, dat waren er 4, 100% van hen zegt dat ze ontevreden waren over de manier waarop die klacht werd afgehandeld.
Allemaal?
Allemaal, ja.
Maar dit is dus echt een onderzoek geweest. Ja, dat ging over het kamerpersoneel. Hoe zit het met die fracties? Is daar geen onderzoek naar geweest?
Nou, Kamervoorzitter Ariep heeft daar in 2018 op aangedrongen. Nadat Sjoerd Sjoerdsma van D66 de kwestie had aangekaart. Hij was geïnspireerd geraakt door de hele discussie in Amerika. Ariep die wil dan een kamerbreed MeToo-onderzoek, alomvattend. Maar dat komt er niet, want de Kamer ziet dat niet zitten. Een meerderheid van VVD, PVV en SP hebben allerlei juridische bezwaren. Want medewerkers en stagiaires zijn namelijk niet in dienst van de Kamer, maar die zijn in dienst van fracties, is het argument. En dat is de taak van de werkgever, dus van de fractie, om een veilige werksfeer te creëren.
En dat is echt gescheiden van elkaar,
ja.
De Kamer en de fracties.
Ja, Ja.
Ja, en toen kon dus Ariep wel een onderzoek doen naar het Kamerpersoneel. Mm-hmm. Dat heeft ze ook laten doen. Maar niet naar die fracties. Want die fracties zeiden, dat doen we zelf.
Ja, en is dat gebeurd?
Ja, bij sommigen wel en bij sommigen niet. We hebben die rondgang gemaakt langs de fracties. Mm-hmm. En dan zie je dat er CDA en D66 inderdaad een extern bureau hebben ingeschakeld om een werkbelevingsonderzoek te doen, waar ook gevraagd werd naar MeToo-gevallen en ongewenste omgangsvormen.
Heel breed is dat, hoor.
Ja, dat is heel breed. Het gaat van pesten op de werkvloer tot nou ja, alles.
Waar ben je trots op?
Ja, Partij van de Arbeid en GroenLinks, die hebben zelf zo'n onderzoek gedaan. Maar dat was dan tenminste nog een onderzoek. En andere fracties hebben dat dergelijke onderzoek niet gedaan. Die hebben dan wel nog vaak vertrouwenspersonen in dienst. En ja, eigenlijk kwamen daar allemaal geen meldingen uit, behalve één melding.
En is er dan dus, oké, dus we stellen vast, een aantal fracties op één hand te tellen, die is het toch iets mee gaan doen. Maar is er vervolgens dus ook kamerbreed niks gebeurd? Dus de hele wereld staat op zijn kop, MeToo, overal schijnen er kwesties te spelen, maar de Kamer doet niks.
Nou, de Kamer doet wel wat, want ook de Kamervoorzitter heeft er toen voor gezorgd dat er wel een gedragscode gekomen is. En dat er een college gekomen is dat toeziet op de naleving van die gedragscode en dat er sancties kunnen worden uitgedeeld. Maar die sancties die kunnen worden uitgedeeld zijn natuurlijk bijzonder licht. Hè? Maximaal 1 maand niet in het parlement rondlopen en dat is de zwaarste sanctie. En dan moet dan een meerderheid van de Tweede Kamer voorstemmen.
Het is een driehoofdig college wat aan de slag is gegaan per 1 april. Dus in de nieuwe zittingsperiode van de nieuwe Kamerleden. En zij doen alleen maar onderzoek naar zaken die vanaf 1 april... jongstleden, dus zeg maar de afgelopen 2 maanden hebben gespeeld. Alles wat daarvoor speelde, blijft buiten beschouwing.
Het is dus uiteindelijk nooit gelukt om echt die fracties te gaan onderzoeken. Jullie zijn zelf wel op onderzoek uitgegaan. Kunnen jullie eens uitleggen, waar zijn jullie achter gekomen?
Ja, wij zijn gaan praten met verschillende fractiemedewerkers. En we hebben ook een aantal fractiemedewerkers gesproken die te maken hadden gehad met seksuele intimidatie door een Kamerlid die al in het nieuws waren gekomen. En dan gaat het om twee kwesties die door HP De Tijd aan het licht zijn gebracht door Ton en Van Dijk.
Ja, dat de eerste kwestie ging over Kamerlid Kuzu van Denk. En het tweede, de kwestie ging over Ten Broeke, een Kamerlid van de VVD. Beide zaken kwamen naar buiten door een onthulling in dat weekblad. En we hebben ook nog gesproken met een aantal vrouwen die betrokken is bij seksuele intimidatie van affaires die nog niet naar buiten gekomen waren tot op dat moment.
Ja, en dan gaat het om medewerkers, oud-medewerkers die voor de PVV-fractie ook werkzaamheden voor Dion Gauws verrichten.
Ja, precies. Dus eigenlijk een breed scala aan mensen waar jullie mee hebben gesproken. Sommigen die we al kennen, maar daar hebben jullie wat meer over naar boven gehaald, zal ik maar zeggen. En een aantal nieuw.
En wat vooral bij de vrouwen al zeg maar betrokken waren in die bekende affaires, die naar buiten gekomen waren, was voor ons heel belangrijk om met ze te praten en na te praten en te kijken van, hoe is dat nou gegaan? Hoe heb je het nou ervaren, die kwestie? Hoe heeft de fractie het afgehandeld? En ben je daar tevreden over?
Zullen we ze gewoon eventjes doorlopen? Dan kunnen we ook zien hoe het is afgelopen steeds. Laten we beginnen met Han ten Broeke, 2013. Hij was toen nog VVD-Kamerlid.
Ja, ik geloof buitenlandwoordvoerder, als ik het goed heb. Ja, en een fractiemedewerker of een medewerkster, die betichtte hem van aanranding. Na een kerstdiner had ze hem beter leren kennen en was hij op haar werkkamer gekomen en had hij haar aangerand. En zij is met dat verhaal naar haar eigen kamerlid gegaan voor wie zij werkte. En dat kamerlid is met haar verhaal ook naar de fractieleiding gegaan. Die hebben het besproken en die zijn ook in gesprek gegaan met Han ten Broeke. En vervolgens is er een integriteitscommissie aan de slag gegaan. En die heeft uitgezocht wat er zou zijn gebeurd. Voor zover ik begrijp is die integriteitscommissie heel autonoom aan de slag gegaan. Dus zonder die beide personen uitgebreid te horen. In ieder geval die vrouw is niet uitgebreid gehoord. Er is een rapport geschreven met eigen vragen die zelf zijn bedacht door de integriteitscommissie. Nou, uitkomst daarvan is, ik geloof dat de vrouw heeft het rapport mogen lezen, maar nooit mogen meenemen. Dat zowel hand en broeken als deze fractiemedewerkster hebben besloten, na bemiddeling ook van advocaten, om een vaststellingsovereenkomst te tekenen en met elkaar af te spreken dat ze van mening verschilden over wat er nou gebeurd was en dat ze er niet meer over zouden praten.
Een geheimhoudingsverklaring?
Ja, de zaak kwam toen dus niet naar buiten. En die kwam uiteindelijk naar buiten door dat bewuste verhaal in HP De Tijd, omdat iemand zijn mond voorbij gepraat had. En dat was zoveel jaar later. En toen kwam dus de toedracht alsnog naar buiten.
En die iemand was de fractieleider in 2013, Halbe Zijlstra.
Ja, Halbe Zijlstra. Ja. Ja. Dat kwam naar buiten. Ton F. van Dijk die belde met Zijlstra over iets financieels. En Zijlstra praatte zijn mond voorbij en liet blijken dat er dus kennelijk iets had gespeeld tussen een Kamerlid en een fractiemedewerker, een ondergeschikte. Ze hebben toen partijtopoverleg gehad. Er kwam een persconferentie. De VVD omarmde de versie van Ten Broeke. En Dijkhoff gaf dan een extra klap op door te zeggen dat hij geen relatie op de werkvloer accepteerde.
En hier stopte het verhaal ook in de publiciteit, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Ten Broeke verdween van het politieke toneel. Wat gebeurde er daarna? Wat doet zo'n partij daarna?
Nou, je zou zeggen, dan gaan ze wel contact zoeken met de vrouw in kwestie. Maar dat is dus helemaal niet gebeurd. Die is geloof ik net op de hoogte gesteld van het feit dat er een persconferentie was. Maar er is haar geen hulp geboden. De zaak is niet afgekaart, nagekaart, nabesproken met haar. Dus dan sta je er helemaal alleen voor. En die eenzaamheid, dat op jezelf teruggeworpen worden, echt helemaal op jezelf, dat troffen we eigenlijk bij al die vrouwen in dit geval, die we allemaal hebben gesproken, die te maken hadden met seksuele intimidatie. De partij, top, doet daar een ding mee. Die denken niet zozeer aan per se waarheidsvinding, als wel aan beeldvorming. En aan hoe komen we er met zo min mogelijk kleerscheuren uit? Hoe beschadigen we zo min mogelijk ons Kamerlid? En dat de gedupeerde vrouw, die is vergeten, die wordt bij het vuil gezet. En daar wordt niet meer naar omgekeken.
Zij is uiteindelijk ook weggegaan, hè, bij de VVD.
Zij is, zij is weggegaan.
De volgende kwestie is die bij Denk, Joep. En daar zitten wel wat parallellen tussen eigenlijk, hè?
Ja, daar zitten ook wat parallellen in. Dat het gaat over een ongelijkwaardige relatie. Een medewerkster, een vrijwilligster in dit geval van de partij, die dan met de getrouwde Kuzu een affaire heeft of een relatie. Nee, we mogen het niet een affaire noemen.
Nee, het is echt een relatie. Een grensoverschrijdende relatie, want zij gaat solliciteren. Ze komt daar en hij doet heel joviaal, neemt er overal in mee in een wereld. En dat leidt tot een situatie waardoor er intimiteit ontstaat. Dan kun je zelf zeggen, hebben ze een relatie? Ik weet het niet. Maar daar was een tijd sprake van een ongelijkwaardige verhouding. Ja. Dus machtsmisbruik eigenlijk, denk ik. Dat je dat zou kunnen zeggen. Ja. Nou, zij heeft daar op een gegeven moment over nagedacht en een punt achter gezet. En op een gegeven moment was ze op het partijbureau. Want zo iemand wil natuurlijk toch heel graag de politiek in. Dus die probeert dan via partijgenoten, andere mensen in het partijkader, toch haar politieke idealen te verwezenlijken. Omdat ze bij die club hoorde. En toen heeft ze zich iets onprettigs voorgedaan in de buurt van het Rotterdamse partijbureau. En daar heeft ze Farid Azarkan van op de hoogte gesteld.
Inmiddels de fractievoorzitter, toen een andere Kamerlid.
Ja, en die was er erg van geschokt over dat machtsmisbruik en die ongewenste omgangsvormen. En die heeft beloofd erop terug te komen, maar hij is er nooit meer op teruggekomen. En toen is ze naar Ariep gegaan, omdat ze niks meer hoorde van Farid Azarkan. En toen heeft ze gezegd, goh, ik voel me hier toch heel naar over. Ik zit hiermee. Ik kan niet zo goed verder. Niemand komt erop terug. Ik voel me alleen. En toen heeft mevrouw Ariep gezegd, de toenmalige kamervoorzitter, op een zomerse dag ergens in haar werkkamer ook, ga aangifte doen, want dit is niet in de haak. En ze sloeg met de vuist op tafel. Dat heeft ze geprobeerd, deze vrijwilligster. Maar wat krijg je dan? En dat weten we natuurlijk van zedenslachtoffers bij de politie. Die worden eerst ontmoedigd, dikwijls, als ze komen vertellen. En dan zijn er toch veel politieagenten die zeggen van, nou, gaat u, mevrouwtje, gaat u maar naar de hulpverlening. Deze vrouw heeft toen gedacht, goed, ik moet het ik moet het maar afsluiten, ik moet me niet zo aanstellen. Hè, ik slik het ding, ik ga verder proberen te leven.
Dus ze heeft geen aangifte gedaan?
Ze heeft geen aangifte gedaan, nee. Wat gebeurde er toen? Je zou zeggen, nou ja, ze leefde verder. Ze ging vrijwilligerswerk doen, ergens anders. En dat ging totdat de partijtop, en dat is dus ook wel weer heel intrigerend, deze kwestie van Kuzu gebruikte om af te rekenen met meneer Kuzu zelf. Hij was de partijleider op dat moment. En de partijtop, de mensen om hem heen, ja, die hadden daar toch kennelijk problemen mee. Ook allerlei andere redenen. Ik kan dat allemaal niet overzien. Ik ben geen Haagse-redacteur. Maar die hebben die kwestie gebruikt om hun onderlinge machtsstrijd uit te vechten.
Ja, want die speelde er op dat moment. Er was ruzie met de derde, Selçuk Öztürk. En in die context kwam dit nieuws toen de tijd.
Precies.
En dat was vorig jaar.
Ja, dat was vorig jaar. En zij hoorden dat.
Zij heeft zelfs benaderd.
Ja, ja.
Of zij niet ze toch heeft nog een zaak wilde maken.
Ja.
Of ze niet toch nog iets wilde doen met die kwestie Kuzu.
Ja.
Nou, dat wilde ze op dat moment helemaal niet.
Ze heeft de partijleiding toen geappt.
Ja.
Ik wil dat u stopt met achter mijn rug om mijn kwestie te misbruiken voor eigen gewin. Maar ja, dan denk je, nou, dan houden ze dat wel buiten, hè, buiten de orde. Maar dat is niet zo. Want diezelfde week draagt Kuzu, dus degene die zich had bediend van ongewenste intimiteit richting haar, die draagt onder druk van de partijtop het fractievoorzitterschap over aan Farid Azarkan. En die legt het partijleiderschap neer.
Dus eigenlijk ziet zij gebeuren hoe in eerste instantie, als zij behoefte heeft aan hulp, er niet wordt ingegrepen. En op het moment dat zij denkt, oké, ik laat het gaan, dat het onderdeel wordt van een soort van politieke ruzie tussen verschillende mensen.
Als het politiek opportun is, wordt er iets mee gedaan. En nog niet eens een hulp naar haar, maar wordt er gewoon, het wordt gebruikt in een politieke strijd binnen een partij. Dit is ook een mooi voorbeeld om te laten zien hoe politiek MeToo hier is aan het Binnenhof.
Ja.
He, dat is dat geldt dat als je een kwestie hebt in je fractie, dat je eigenlijk het liefst die kwestie niet naar buiten brengt in het belang van de partij. Dat je het Kamerlid beschermt, zolang dat mogelijk is. En dat je niet echt goed omziet naar het slachtoffer. En dat is, dat is hier overduidelijk.
Steeds weer gebeurd.
Ja.
Een laatste kwestie die we misschien nog wel eventjes kunnen bespreken, is er een bij GroenLinks.
Ja, dat is ook interessant, want die kwam naar buiten zonder dat iemand dat gespind had.
Ja, opeens was een rechtszaak bij de kantonrechter om ontslagprocedure van een medewerker van de GroenLinks-fractie. En die moest ontslagen worden, want er was wat gebeurd in het verleden. Hij had zich onbetamelijk gedragen richting een stagiaire, meer dan dat. Er was een kerstdiner geweest. Hij zou met de stagiaire kon niet meer naar huis. De treinen reden niet meer. Ze zou dan bij hem een overnachtingsplek krijgen. En hij is handtastelijk geworden op weg naar de slaapplek. En heeft dingen gedaan die hij niet had moeten doen. Heeft er uiteindelijk midden in de nacht achtergelaten. En de stagiaire zelf, totaal hulpeloos, heeft de dag daarna dit verteld in de fractie. En vervolgens is hij daar wel op aangesproken. Hij heeft er een douw op gekregen en uiteindelijk, nadat het allemaal wat stroef liep binnen die fractie, is men ook een ontslagprocedure begonnen. Dat leidde uiteindelijk inderdaad tot een ontslag, maar allemaal nog binnen kamers. En het is alleen maar naar buiten gekomen omdat er sprake was van een publicatie op rechtspraak.nl, waardoor we weten hoe dat is gegaan.
Ja. Uiteindelijk is degene die is ontslagen alsnog binnen GroenLinks, heeft hij een andere functie gekregen. Hij is gaan werken voor wethouder in Den Haag, Lisbeth van Tongeren. Weet jullie eigenlijk hoe het met haar is afgelopen?
Ja, nou, voor zover wij weten heeft GroenLinks zich wel bekommerd om haar en is er ook nazorg geboden. En het interessante hier is natuurlijk dat deze zaak een beetje atypisch is. Want we hebben het in alle gevallen die wij bekeken hebben over kwesties waar een Tweede Kamerlid betrokken was bij een intimidatie of een misbruikssituatie. En hier ging het om een medewerker die een andere medewerker, in dit geval een stagiaire, had lastiggevallen. En dan zie je direct, denk ik, een van de grote verschillen, daar gaan we het misschien nog over hebben, dat daar waar een Tweede Kamerlid een redelijk onaantastbaar personage is aan het Binnenhof, met een eigen mandaat en geen dienstverband, zijn alle medewerkers van zo'n fractie natuurlijk gewoon gehouden, zoals iedereen in Nederland die een dienstverband heeft, aan integriteitsregels en mogelijk zelfs ontslag wanneer je iets doet, als je die regels schendt.
Het is makkelijker optreden.
Ja.
Daar gaan we straks nog iets uitgebreider over hebben. Want toch nog even over die kwestie Graus. Want daar zie je eigenlijk hetzelfde reflex. Hè, want dat proberen we nu bloot te leggen. In dat eerste verhaal dat jullie over hem schreven, over zijn ex-vrouw. Daarvan weten jullie inmiddels iets meer over hoe de partij dat heeft afgehandeld. Of eigenlijk, meer concreet, de fractievoorzitter Wilders daarmee is omgegaan. Hoe is dat gegaan?
Ja, het gaat dus om een ex-vrouw die PVV-medewerker is. Zij was beleidsmedewerker, senior beleidsmedewerker.
Mm-hmm. Zij heeft functie uit haar functie ontheven.
Ja.
En zij heeft nu een andere taak, namelijk publieksvoorlichting.
Ja, dat doet ze vanuit huis. Ook omdat ze Graus zelf niet wil tegenkomen. En ze doet dat op therapeutische basis, want ze kampt met ernstige symptomen van PTSS, dat is een posttraumatische stressstoornis.
Naar aanleiding van wat er haar is overkomen met Graus.
Ja.
Dat is hoe het met haar is afgelopen.
Ja.
Hoe is de fractievoorzitter van de PVV hiermee omgegaan? Want een van zijn fractieleden heeft dus flink wat beschuldigingen aan zijn broek hangen. Hoe gaat Wilders daar dan mee om?
Ja, dat is ingewikkeld, want het is natuurlijk een tamelijk gesloten bolwerk. PVV-fractie, die toch ook niet heel toeschietelijk zijn in het delen van hoe zij omgaan met elkaar. Maar wat wij hebben kunnen achterhalen is dat als Dion Graus en zijn vrouw uit elkaar gaan, dan informeert die vrouw, dus medewerkster van de PVV, ook Geert Wilders, dat is haar werkgever. En in een appje vraagt ze om vertrouwelijkheid. En die garandeert de PVV-leider haar, ook per app, op 29 juni 2018, met de woorden van: ik vertel hem niks, don't worry. Toch stuurt Wilders haar informatie linea recta door naar Graus, hebben we uitgevonden. En Wilders appt dan naar Graus: ze appt me alles vertrouwelijk, maar ik geef het gewoon aan je door, hoor. Jij bent mijn vriend, ik heb niks met haar. En over de aangifte hoeft Graus zich ook helemaal geen zorgen te maken, die ze dan heeft gedaan tegen haar ex. Wilders zegt dan: kansloos.
Ja.
En ridders steunen elkaar.
Ja, dit laat dus zien, dit vind ik eerlijk gezegd heel schokkend detail. Het is bijna geen detail, maar het is wel heel schokkend om te zien hoe inderdaad de fractiemedewerkster in de kou wordt gezet en het Kamerlid de protectie krijgt van de fractievoorzitter, die eigenlijk voor beide er zou moeten zijn. Overigens is dit niet vreemd. Het is de rode draad gedurende de afgelopen jaren, 20 jaar... in de verhouding tussen Wilders als partijleider en fractievoorzitter en dit Kamerlid, allebei uit Limburg komend, allebei zich ridder noemend. Er is eigenlijk altijd protectie geweest, wat Dion Graus ook deed, met welke verschrikkelijke dingen hij ook in het nieuws kwam, welke beschuldigingen er ook kwamen. Er is altijd, eigenlijk past dit appverkeer daar naadloos in. Het is een bescherming, een soort beschermengel. Menig ander fractievoorzitter had waarschijnlijk al lang ingegrepen. Maar hier dus niet.
Nee. En de rol van de fractiegenoten, dus de andere fractieleden, dat is toch heel onduidelijk. We weten in ieder geval uit ons vorige onderzoek dat Fleur Agema destijds, daar hebben we ook op de website wel fragmenten van te horen, ruzie maakt met Dion Graus. Als hij zich voortdurend ruzie maakt, zich in de fractie misdraagt. Maar hoe dat nu gaat op dit vlak, en of bijvoorbeeld de fractie niet heeft aangedrongen op eigen onderzoek naar wat hier nou toch allemaal misgaat, dat weten we niet.
Het verhaal over Graus en ook de podcast die jullie eerder maakten bij vandaag zetten we even in de show notes om toch wel ook die context mee te krijgen. Wat me opvalt in al deze kwesties, en dit zijn de kwesties die of jullie openbaar hebben gemaakt of anderen. Jullie hebben ook meer mensen gesproken van kwesties die nog niet aan het licht zijn gekomen. Wat me wel opvalt is die rode lijn van die vrouwen die eigenlijk steeds aan het kortste eind trekken. Wat je net al beschreef, Joep, er zit een soort hiërarchie in van eerst het partijbelang, dan het Kamerlid en meestal wordt het slachtoffer, daar wordt dan dus niet naar omgekeken. Wat voor overeenkomsten zie je nog meer? En dan wil ik het vooral hebben over hoe de Kamer zelf reageert op dit soort kwesties.
Ja, het is interessant om te zien. Neem nou die zaak Graus. Hè? Die komt dan voor de verkiezingen in het nieuws. Wij brengen dat verhaal over die aangifte en over de details. En over dat zijn vrouw nieuw materiaal heeft ingeleverd bij de Rijksrecherche, waaruit zou moeten blijken dat zij werd uitgeleend aan die beveiligers. plus die andere feiten. Nou, dan denk je, daar gaat iets gebeuren. Hè. Dan zie je voor de verkiezingen, het is voor de verkiezingen, dat het inderdaad een item wordt. Heel eventjes is Jesse Klaver in Buitenhof en zegt, ja, dat zouden we toch eigenlijk moeten onderzoeken als Kamer.
Ik vind inderdaad dat er een verantwoordelijkheid ligt bij de Tweede Kamer om te onderzoeken of het slachtoffer voldoende is gehoord, of er vertrouwenspersonen zijn bij de PVV, en of hier voldoende onderzoek naar wordt gedaan. En dat deze persoon niet alleen staat.
Wel nadat zijn eigen oud-GroenLinks-Kamerlid Katelijne
Buitenweg al een opmerking erover gemaakt had. Hè, op Facebook gezegd had, hier, dit kunnen we niet zomaar laten passeren. Dat kan niet. Nou, dan zegt Jesse Klaver er iets over. Maar als er kan, hè, die heeft er ook een opmerking over.
Ja, valt Wilders keihard aan tijdens een verkiezingsdebat op Radio 1.
Ik reageer even op de islam. De islam behandelt vrouwen met meer respect dan uw partij. U staat toe dat Dion Graus in uw partij, die zijn eigen vrouw, een fractiemedewerker, laat misbruiken door beveiligers en u doet daar niets tegen. U beschermt haar niet.
Dan hebben we natuurlijk het verkiezingsdebat waarin premier Rutte tegenover Wilders staat. En Rutte even het woord Graus laat vallen en dan gebeurt er dit.
Nou, het is een flauwe grap over Dion Graus. Er is ongeveer een waslijst, meneer Rutte, van 20 corrupte VVD'ers. Er zijn sommigen zelfs in de gevangenis beland.
Ik zei niet zo'n geld hebben. Ik voel als hij minister
nee,
is
maar, nou, maar dit is een flauwe grap om zijn naam te noemen. Ik weet niet wie u dat heeft ingefluisterd. Maar als ik nou even doorga over de VVD'ers die niet deugen, die corrupt zijn, die met een hand in de kas hebben gezeten, dan ben ik nog wel 3 dagen bezig.
Ik heb u wel geraakt,
Ja, zeker. U raakt mij. Als een collega waar niets van bewezen is. Als u die nu even in een verkeerd daglicht gaat zetten, dan sta ik achter mijn mensen en dat doet u niet. Wat u doet is op het moment dat er iets fout gaat, zoals bij de toeslagenaffaire, dat u wel een grote mond heeft. Maar
hij ontploft.
Ja, hij ontploft. En dat is allemaal voor de verkiezingen. Dus wij maken dit verhaal. Wij komen nog bij een aantal van die mensen terug. We belden Jesse Klaver. Die was dan maar via de woordvoerder uiteindelijk een verzoek gedaan om met hem hier nog eens over door te praten. Hè? Van hoe kan het nou toch dat er na de verkiezingen eigenlijk niemand meer over gesproken heeft? Dat deze kwestie Graus naadloos verdwenen lijkt in de politieke actualiteit. Dus de vraag voor Jesse Klaver was, wil je er nog eens over praten? Hè? En hoe kan het nou toch? Je roept op tot een onderzoek en het is muisstil, het is overdovend stil.
Bij alle partijen hoor, eerlijk gezegd. Ook over alle kwesties, want even D66 niet te vergeten. Die partij heeft ook vlak voor de verkiezingen een rapport gepresenteerd over de werkbelevingsonderzoek.
Ja, dat was echt vlak voor de verkiezingen. Een paar weken voor de verkiezingen kwam Bing, ook een onderzoeksbureau, kwam met een rapport, deed onderzoek naar dit soort kwesties bij D66. Dat was een hele concrete aanleiding, want er was een D66-stratege die was beschuldigd van machtsmisbruik, van ongewenst gedrag. En in dat rapport stond dat er best wel wat kwesties waren, wat vrouwen waren die zich ook af en toe op een manier bejegend voelden die zij als onprettig hebben ervaren. En nou ja, dat was heel snel eigenlijk alweer voorbij, want D66 die gaf toe, er zijn in het verleden onveilige situaties geweest en die namen alle conclusies over en die stelde meteen Winnie Zorgdrager, een oude bekende in de politiek hier, die gaven ze meteen een post, die werd voorzitter van het team verantwoord gedrag. Die gaat zich bezighouden met nieuwe richtlijnen. Goed, allemaal goede voornemens, maar daarmee wordt zo'n onderwerp dan afgehecht, zoals ze dat dan hier noemen. En dat is het.
Ja, we hebben nog even gevraagd of we mevrouw Zorgdrager konden spreken.
Aha.
Want die was een interessant persoon, want ze was eerder ook in de Tweede Kamer integriteitsadviseur. Maar aanvankelijk reageerde voorlichter enthousiast en dat ging je wel even regelen. En eind vorige week zou hij dat nog steeds even regelen. Maar deze week is hij stilgevallen. Dus ook mevrouw Zorgdrager heeft niet gereageerd.
Nooit van gekomen.
En dat was dus bij Jesse Klaver het geval. Wij wilden heel graag met hem praten, omdat hij er als fractievoorzitter van GroenLinks in de verkiezingstijd een punt van gemaakt had. Nou, dan wil je nu weten waarom dat zo stil is en is er nog wat gebeurd. Heeft hij geen tijd meer voor een gesprek en dan is het niet een topic om nu nog te bespreken. Nou, als er kan, heb jij...
Wij ook benaderd na die felle uithaal richting Wilders. En ook zijn eigen verhaal natuurlijk, hoe zit dat nou precies? Die heeft niet gereageerd, via zijn woordvoerder laten weten dat hij daar geen behoefte aan heeft. Ja, het VVD ook niet, want minister van Zorg, Tamara van Ark, die was destijds vice-fractievoorzitter en betrokken bij die hele zaak. Nou, die wilde eigenlijk niets toevoegen aan wat er toen gewisseld is. Dus het is een hete aardappel.
Het is een ongemakkelijk onderwerp. En dat is natuurlijk sowieso in de hele samenleving. Maar hier in dit huis van de democratie zou je verwachten dat het, ja, dat het toch op zijn minst wel bespreekbaar
is. Het verhaal van Graus was ook zo concreet en onderbouwd. Dat het me eigenlijk altijd wel een beetje heeft verbaasd hoezeer het is doodgevallen. Dus er was even inderdaad wat jullie beschrijven. Kort in de campagne werd het af en toe gebruikt en that's it. Ja. Komt dat misschien ook omdat, juist wat we net hebben verteld, de meeste partijen zelf ook met dit soort kwesties te maken en het hebben. En daarom moeilijk vinden om een ander daarop aan te spreken.
Ja, het zou zomaar kunnen. Hè? Dat, we kunnen niet in de hoofden van al die mensen kijken. Maar elke fractie heeft wel een lijk in de kast. En er zijn van SP tot DENK, VVD, noem de partijen maar op, zijn allemaal kwesties geweest in de afgelopen jaren die in meer of mindere mate in de publiciteit zijn gekomen. Dus ja, ik denk ook dat daar wel het idee leeft van voor je het weet krijg je de bal teruggespeeld. En je zag dat al een beetje in het fragment net van Wilders die tegen Rutte zei van ja, maar jij hebt zelf ook vuile wassen en kijk hoe jij met je mensen omgaat.
En het is dus natuurlijk ook qua waarheid vind ik heel ingewikkeld, omdat je bij dit soort kwesties altijd maar twee mensen zijn er aanwezig. Er zijn vaak geen getuigen bij die het hebben gezien gebeuren. Dus je moet het ene verhaal staat tegenover het andere verhaal.
Maar weet je, dat zijn individuele casussen. Maar wat je zou verwachten als burger, dat de Kamer het wel goed regelt. Dat ze er oog en oor voor hebben. En dat ze, even los van de individuele casus, wel zorgen dat het hier in dit huis goed geregeld is. En dat een vrouw veilig kan zijn.
Dan is het interessant om weer even terug te gaan naar die 18 februari, de werkkamer van Ariep, waar die medewerker staat. En het enige wat Ariep tegen haar kan zeggen is, doe aangifte. Ik zei net al, het is het enige wat ze kan doen. Ja. Hoe is dat geregeld?
Ja, kijkend naar die protocollen en regels van de Tweede Kamer, is de voorzitter van het parlement, regelt de dagelijkse gang van zaken. Ze is voor veel dingen verantwoordelijk, maar ze is niet verantwoordelijk voor het personeelsbeleid van de verschillende fracties. Ze is verantwoordelijk bijvoorbeeld voor het beleid van het personeel van de Kamer. Dat zijn de ambtenaren die hier rondlopen. Daar heeft ze wat over te zeggen. Daar kan ze een eigen onderzoek naar doen. Maar wat die fracties wel of niet doen, daar staat zij aan de zijlijn.
En wat ze Kamerleden doen, daar staan de fracties ook weer eigenlijk als het Kamerlid daar niet naar luistert, naar wat een fractieleiding zegt. Die staat dan ook in zijn recht, want die heeft alleen maar dat kiezersmandaat.
Ja, dit is eigenlijk waar we nu zitten aan het Binnenhof, de Tweede Kamer. Dat is eigenlijk een hele bijzondere organisatie in ons verhaal, zegt een hoogleraar. Het is gewoon een bedrijfsverzamelgebouw met 150 ZZP'ers. En die 150 ZZP'ers die hebben allemaal een mandaat van de kiezer. Die hebben geen werkgever, die zijn hun eigen baas. Ze verenigen zich soms of niet in een fractie, maar zelfs een fractievoorzitter kan een Kamerlid niet ontslaan. Ja, je kan hem de fractie uitzetten, maar dat is het dan. En dan ga je verder als groep Gauss. Het is dus die ongelijkheid van personen in dit gebouw is eigenlijk iets wat het extra zorgelijk maakt. Omdat je hier mensen hebt die quasi onaantastbaar zijn. En je hebt mensen die wel aantastbaar zijn
en ook afhankelijk zijn
van die Kamerleden en van die fracties.
Om het voorbeeld van die GroenLinks-medewerker er maar weer eens even bij te pakken. Als dat een Kamerlid was geweest, dan was het natuurlijk heel anders afgelopen. Dan
was dat geen kantonrechterzaak geworden met een ontslagprocedure, want zo iemand is niet
ontslaan. Waarschijnlijk ook niet geweten.
Ja, of het was een afsplitsing geworden en iemand die de 19e partij in de
Mag ik toch heel even iets zeggen? Er is een onderzoek gedaan door de parlementaire vergadering van de Raad van Europa in 2018. Heel interessant. Die hebben een onderzoek gedaan naar 45 parlementen in Europa. Hoe gaat het daar nou? Nou, je raadt het al. Het is overal hetzelfde, omdat je overal dezelfde hiërarchische verschillen hebt. De onaantastbaarheid van een Kamerlid in Letland en medewerkers van een parlement in Letland. Het is een dilemma waar veel parlementen mee zitten, omdat die Kamerleden onaantastbaar zijn. In het ene land overigens iets meer dan het andere land.
Ja, want dat is nog wel even interessant om te vermelden. Kijk, in één ding is Nederland wel anders dan andere landen. En dat is dat zelfs als een Kamerlid veroordeeld wordt, hij of zij onaantastbaar blijft.
Je kunt dus in Nederland niet je passieve kiesrecht kwijtraken als je een moord pleegt of een verkrachting pleegt. Dan is het zo dat je behalve je gevangenisstraf je geen bijkomende straf kunt krijgen, dat je uit je passieve kiesrecht wordt gezet. En passieve kiesrecht is dus het recht om gekozen te worden of om zitting te hebben in een volksvertegenwoordiging. Nou, er zijn landen waar dat wel geregeld is. In Groot-Brittannië bijvoorbeeld is het zo dat als je lid bent van het Lagerhuis en je wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor welk delict dan ook, van een jaar of meer verlies je automatisch je mandaat en ben je dus weg als Kamerlid. In Nederland kennen we dat niet en ook weer een heel klein beetje wel. In Nederland kun je, als je veroordeeld wordt voor een delict, kun je ook je passief kieskrijg kwijtraken. Maar die delicten, dat is niet elk delict, dat zijn maar een paar delicten. En dat gaat dan over, je moet een staatsgreep plegen, je moet een aanval op de koning doen, je moet het parlement willen om zeep willen helpen, of je moet staatsgeheimen lekken. En dat zijn de enige redenen, veroordelingen, delicten, waar je een bijkomende straf kunt krijgen, dat je uit je kiesrecht gezet wordt. Dus we kunnen de situatie hebben dat er een Kamerlid in Nederland is dat veroordeeld wordt tot 4 jaar cel wegens een moord, of wegens een verkrachting, die is dus, als dat onherroepelijk is en hij moet de cel in, of zij moet de cel in, dat gaat betekenen dat zo'n Kamerlid achter de tralies zit, maar wel nog Kamerlid is. Een voorbeeld, Jos van Rij, oud Tweede Kamerlid voor de VVD, veroordeeld wegens corruptie. Hij was wethouder in Roermond. Hij is veroordeeld voor corruptie en hij heeft als bijkomende straf gekregen dat hij geen ambt mocht. Hij kon dus geen wethouder meer zijn, geen minister of gedeputeerde. Maar ze konden hem niet het kiesrecht ontnemen. Dus hij was veroordeeld en ging weer de raadszaal in als raadslid.
Om vanuit de ogen van zo'n gedupeerde vrouw, hè, om het weer even terug te brengen. En dan pak ik even Dion Graus erbij als voorbeeld. Waar dus de Rijksrecherche op dit moment onderzoek naar aan het doen is. Oké. De Kamerfractie heeft hem niet aangepakt, want hij is onlangs beëdigd tot in de nieuwe Tweede Kamer. De Tweede Kamer, hè, de Kamervoorzitter, kan hem niet aanpakken, want die heeft gewoon niet het instrumentarium om dat te kunnen doen. Maar zelfs als het OM besluit over te gaan op in ieder geval een zaak, en zelfs als hij in die zaak veroordeeld wordt, zelfs dan kan niemand hem zijn Kamerlidmaatschap ontnemen.
Nee, tenzij hij een staatsgreep pleegt of een moordaanslag op de koning beraamt, dan kan het wel, maar in alle andere gevallen niet.
Nee. We hebben dus met een aantal van die vrouwen gesproken die voor de PVV-fractie werkten en ook voor hem. En die hebben toch uiteindelijk met ons gesproken omdat ze andere medewerkers heel erg willen waarschuwen voor hem. Want zij zijn allemaal toch in een situatie gebracht waardoor ze werden geïsoleerd. In hun eentje, één op één, door hem werden ingepakt.
Eigenlijk, hoe ik het las bij in het stuk van jullie, was er gewoon sprake van grooming.
Grooming,
dus eigenlijk
ja.
Iemand net zo lang isoleren totdat diegene doet wat je wil.
Ja, voortdurend uit eten gaan, foto's maken, drank geven, champagne serveren 's middags en dan zelf maar één glaasje nemen, maar die medewerker de hele tijd bijschenken. En dan hopen dat dat tot een situatie leidt die leidt tot seks. Er waren ook allerlei opmerkingen over de hele tijd. Ja. Dat het toch ook wel heel goed was. Dat als je nou met elkaar samenwerkt, dat je dan ook wel uiteindelijk seks met elkaar hebt.
En dit was heel belangrijk voor ons, omdat je zit natuurlijk als journalist van hoe er is een beschuldiging tegen een Kamerlid. En als dat een Kamerlid is van onbesproken gedrag, en dan komt een iemand en die zegt, ja, maar dat Kamerlid heeft dat gedaan. Ja, dat zet je nog niet in de krant. Dan ga je kijken, hoe zit dit? Nou, we hadden hier te maken met een Kamerlid die al meer dan 20 jaar dit soort affaires met zich meesleept, waar diverse vrouwen, ex-vrouwen, maar ook vriendinnen met soortgelijke verhalen kwamen. Dat versterkt elkaar. Dat is een soort steunbewijs natuurlijk. Als je allerlei vrouwen die onafhankelijk van elkaar verhalen vertellen over de aanpak, over hoe een Kamerlid zich gedraagt, ja, dan versterkt dat. En daarom waren deze twee getuigenissen van deze twee vrouwen ook zo belangrijk. Ook voor dit verhaal.
Ja, en het is zo dat je spreekt, hè, of ik heb interviews, doe je. En de mensen willen eigenlijk niet praten. Je bent ook op zoek naar bewijs. Het is heel geëmotioneerd vaak. Omdat mensen daar zelf ook heel zich schuldig over voelen. Zich voor schamen. Maar als journalist is het niet zo dat jij een verhaal optekent van hen. En dat dan als doorgeefluik boem in de krant zet. Dus je wilt ook verifiëren. Dus je vraagt naar sms. Je vraagt naar foto's. Je vraagt naar mails. En je gaat ook te raden bij anderen, vrienden, die wil je ook spreken, met wie ze die ervaringen hebben gedeeld. Om op die manier toch iets aan waarheidsvinding te doen.
Ja, want zo zijn we al terechtgekomen bij inderdaad het journalistieke proces, hoe jullie dat aanpakken. Dit lijkt me toch wel anders op een bepaalde manier, dat omschrijf je eigenlijk al door die emotionele kant die eraan zit, dan andere onderzoeksverhalen die jullie ook wel eens maken. Wat betekent dat voor de manier waarop je het aanpakken?
Nou, met z'n tweeën vind ik ontzettend belangrijk. Omdat je... ik ging alleen heen. Want met man en vrouw daar zitten, dat werkt gewoon eigenlijk niet.
Koos je bewust voor om dan gewoon als vrouw alleen
dat
heen?
Ja, daar hebben wij bewust gedaan. Wubby heeft die gesprekken met die vrouwen alleen gedaan. En dat is doelbewust. Dan is er toch een sfeer, sowieso niet met z'n tweeën tegenover één. Dat is ook al, kan ook onveilig zijn. Maar hier, dit heeft goed gewerkt, waarin je echt op vertrouwelijke basis met elkaar kunt spreken tussen twee vrouwen.
Ja, en je moet ook natuurlijk rotvragen stellen. En als je met z'n tweeën daar zit en bijvoorbeeld gaat vragen, maar had je dan een relatie met hem of haar? Dat zijn ingewikkelde vragen. Dan voelt dat als een kruisverhaar. Terwijl je hebt een gesprek. Hè? Dus je moet daar op een hele open, empathische manier met elkaar in gesprek blijven.
Ja. En dan hoor je dat allemaal en dan komt er natuurlijk ook een moment waarop er wederhoor gepleegd moet worden. En dat lijkt me in dit soort gevallen ook net iets ingewikkelder. Tenminste, het journalistieke werk is hetzelfde. Namelijk, je gaat naar de andere partij en je vraagt, klopt het? Ik heb dit en dit en dit gehoord. Hoe ging dat bijvoorbeeld in de kwestie Graus?
Nou, we hebben hem gemaild. Allereerst uitgenodigd per mail. Dat heeft Wubby gedaan voor een gesprek. He, want je wilt het eigenlijk liever niet schriftelijk afhandelen. Je wilt iemand in de ogen kijken, je wilt met hem praten. Daar reageerde hij niet op. Vervolgens hebben we, en dat hoort zo, als hij niet reageert, dan hij moet toch de gelegenheid hebben om te weten waar de publicatie over gaat en welke beschuldigingen er zijn. Dus die hebben we in een tweede mail gezet en we hebben alle details daarin gezet. We hebben gesproken met vrouwen. Er is een kwestie geweest bij mevrouw Ariep, waar iemand is gaan klagen. En jij bent ook bij Ariep geweest. Hè? Die heeft met jou gesproken over die kwestie. Nou, alles kwam voorbij. En vervolgens kreeg Wubby een telefoontje.
Ja, dat was ook kort nadat we ook al een mail naar PVV-leider Wilders hadden gestuurd. Met deze vragen, plus nog een aanvullende vraag. En zijn woordvoerder. Toen kreeg ik heel snel een telefoontje. En als je Dion Graus aan de lijn hebt, dat is wel heel bijzonder. Ja, dat weten we dus van die banden die we de vorige keer allemaal hebben zitten beluisteren. Dan krijg je een soort monoloog aan de lijn. Eén grote spraakwaterval, waar je amper tussen kan komen. Met afslagen en redeneringen waarvan je je afvraagt, wat zegt hij nou eigenlijk? Het klinkt heel plausibel, maar het snijdt volstrekt geen hout.
Nee, mag ik er een voorbeeld uit noemen? Ja? Want ik heb het gespreksverslag dus inderdaad even gelezen. En dan op een gegeven moment vraag je hem naar dat hij de hele tijd foto's aan het maken is van zijn vrouwelijke medewerksters. En dat die daar niet op zitten te wachten, maar dat hij daarmee doorgaat. En dan begint hij over Taiwan.
Ja, daar gaat hij naar. Op het consulaat van Taiwan, daar ga je toch foto's maken? Zegt hij dan?
Ja, precies. Maar toen dacht ik ook bij mezelf, hoe ga je daarmee om? Want het kan ook een soort ontregelende manier zijn.
Dat werkt heel ontregelend.
Ja, maar het fijne was dat wij dus de ervaring hadden. Ja. We hadden dus al die audiotapes geluisterd. Hè, die door zijn ex-vrouw ergens zijn ingeleverd. Waar we al die gesprekken op hadden gehoord met journalisten. En hoe die probeert zich er voortdurend ongrijpbaar te blijven. Maar ik heb een papiertje gepakt met mijn vragen. En ik dacht, ik heb je nu aan de lijn. Dus vorige keer hebben we hem echt niet kunnen spreken. En ja, dan heb je toch zoiets van, ik moet nu toch wel al die vragen proberen te stellen. Dus iedere keer probeer je hem weer terug te brengen.
Naar de kern.
Ja, naar de kern.
Want dit is wel iets waar ik het ook nog eventjes met jullie over wil hebben. Je had het net al eventjes over het audiomateriaal, videomateriaal. In het eerste verhaal waar jullie over hebben geschreven over de ex-vrouw. Voor dat verhaal hebben jullie dus, misschien kun je dat zelf uitleggen hoe dat is gegaan, maar urenlang aan materiaal terug moeten kijken. Kun je schetsen?
Ja. Ja, we zijn daarmee belanden wij in de wereld van Dion Graus. En hij heeft gedurende zijn hele kamerperiode, die is in 2006 begonnen, dus dat is al heel lang, 15
jaar.
Heeft hij samen met zijn toenmalige vrouw heel veel opgenomen. Eigenlijk quasi alles. Telefoongesprekken, filmopnames gemaakt.
Ze wilde een film maken.
En ze wilde uiteindelijk een film en een boek maken. Hij heeft zijn telefoongesprekken met Wilders. Telefoongesprekken met fractiegenoten.
Heimelijk.
En dat allemaal heimelijk. Ik neem niet aan dat hij dat allemaal verteld heeft van tevoren. Nou, met journalisten, beelden. Ook de seks met zijn vrouw, tussen zijn vrouw en die bewakers. Daar liep hij dan met een cameraatje rond. En dat hebben wij, dat ging om een gigantische hoeveelheid informatie. Maar als je dat dan bekijkt en beluistert, dan kom je in die wereld. In een wereld van iemand die Ja, we hebben ons ook afgevraagd, waarom neem je dat nou allemaal op? Waarom, ja, om een boek te maken of een film te maken. Maar ja, dan neem je toch een aantal van die dingen helemaal niet voor op.
Maar ook om mensen onder druk te zetten. Ja. Hè? En daar, dat zal hij ongetwijfeld ook met mijn gesprek hebben gedaan. Dat denk ik wel. Daar heb ik ook wel een grapje over gemaakt tijdens het gesprek. Ja. En ik moest hem ook de hele tijd terugbrengen bij het onderwerp. Maar hij heeft toen wel toegegeven dat hij over die kwestie waar je mee begon. Hè, dat dus een fractiemedewerkster bij mevrouw Ariep en een vertrouwenspersoon had aangekaart seksueel misbruik door Dion Graus. Hij heeft aangegeven dat hij met Ariep heeft gesproken de dag daarna. En dat Ariep hem toen ook gevraagd heeft of hij seks had in de kamer. En toen heeft hij gezegd dat hij dat heeft hij ontkend dat hij dat gedaan heeft. En als je hem dan vraagt, Dion Graus, of hij zich bewust is van het intimiderende, seksueel intimiderende gedrag richting medewerkers, dan zegt hij nee. Ja, hoe kom je erbij? Ik draag mijn meisjes op handen. Ja. Want hij heeft dus een ZZP-team van 3 ZZP'ers. Ja. Een PA heeft hij, een juridisch medewerker en een wetenschappelijk medewerker. Ja. Het zijn allemaal vrouwen en die draagt hij op handen. En, hij
en
zegt,
dat is ook de rode draad tussen al die affaires. Tussen de eerste affaire waarmee hij toen hij net in de kamer was, was er al een affaire met zijn toenmalige ex-vrouw. Met een vriendin uit België, met een andere vriendin. Dan hebben we de kwestie waar wij dus dat bandmateriaal bekijken. Dat was een tweede ex-vrouw en nu hebben we dan weer andere dingen. En als je de rode draad ziet, dan zie je, het zijn allemaal leugens. Het klopt niet.
Vindt hij?
Ja, dat zeker. Dus dat is het verhaal. Hè. Ik vertel nu even hoe die. En wat heel belangrijk is, een complot. Het is een complot van die vrouwen, vaak in samenwerking met journalisten. En dat is eigenlijk allemaal om hem te schaden. En hij geloofde, en dat gelooft hij heilig.
Hij denkt nu ook dat de PVV-fractieleden bij betrokken zijn, hè, bij dit complot.
Ja, dat zegt hij dus in dat gesprek met Wubby. Ja. Van dit is gewoon een deel van de PVV-fractie die mij kwijt wil. En die spannen samen met ook mijn ex weer om mij kwijt te raken.
En weer even terug, Wubby, naar al die gesprekken die je hebt gevoerd. Hè? Dat zijn dus ongewone gesprekken over onderwerpen waar die mensen het soms met niemand anders over hebben gehad. Mm-hmm. Brengt je als journalist misschien ook nog wel in een situatie die je normaal niet echt meemaakt?
Nee, absoluut. Die gesprekken kropen onder mijn huid. En ik was vooral aangedaan door de eenzaamheid van die vrouwen. Die gewoon eigenlijk, met een enkele uitzondering, allemaal ziek zijn. Eigenlijk mentaal in behandeling zijn bij een psycholoog. Angststoornissen hebben. De straat niet meer op durven. Depressies hebben. Paniekaanvallen hebben. En ook hun toekomst is hun uit handen genomen. Ja. Ze wilden graag de politiek in. Dat lukt niet meer. Ze durven niet mee naar buiten te komen. Ze zijn in de steek gelaten door de fractie. En ze lopen met hun ziel onder hun arm. Want ze hebben geen erkenning gekregen. En ik denk dat dat ook een van de belangrijke motieven is geweest om met mij te willen praten. Om toch iets van erkenning te krijgen hiervoor. Want in het systeem nu is daar nul plek voor.
Ja, ze zijn vergeten.
Ze zijn vergeten.
En wat in het bijzonder, Wubby, denk ik, telt voor die vrouwen die dan nu over Dion Graus vertellen, dat ze het ook niet snappen en dat ze denken van, ik wil het nu daar dan toch over hebben, want dit is al de zoveelste keer. En het kan toch niet dat iemand er maar telkens mee wegkomt.
En mee doorgaat.
Dus ook dat gevoel dat ze uiteindelijk denken van, dat is de zoveelste vrouw, de zoveelste affaire. Ja, er zou toch eigenlijk iets moeten gebeuren.
Want dat verhaal dat je net schetste, Wubby, van die vrouw die dus zich dus eenzaam voelen met de ziel onder de arm, dat geldt eigenlijk voor al die vrouwen, hè? Van al die partijen. Ja. Want het is ook nog wel goed, misschien dat je nu luistert en af en toe bij jezelf denkt, wat is dit vaag of waarom wordt dit niet concreter gemaakt? Nou, daar letten we gewoon heel goed op. Daar letten jullie ook heel goed op in jullie woordgebruik. Want dat die vrouwen zijn gaan praten, ja, dat heeft moeite gekost en ze zijn hartstikke kwetsbaar. Dus misschien nog wel even goed om uit te leggen dat er dus soms toe leidt. Ja, dat je niet zo concreet kan zijn als dat je normaal wel zou willen zijn na zo'n onderzoeksverhaal.
Ja, want de bescherming van deze vrouwen, dat stond hier bij voorop. En dat was natuurlijk ook een conditie voor hen om met ons te praten.
Ja.
En dat hoort ook, ik bedoel, dit, als je dit vertelt, dan geef je heel veel van jezelf bloot. En zoals gezegd, Ja, de angst ook in het geval van Dion Graus natuurlijk. Hè.
En ze wilden ook duidelijk maken dat de Tweede Kamerorganisatie, dat een hele kwetsbare organisatie is. Met lange dagen, met werken en privé die in elkaar doorlopen. En als jij als jonge vrouw met carrière en toekomstdromen en meeslepend wil gaan leven, dat je je wel bewust moet zijn van de hele ingewikkelde omstandigheden waar je in geraakt. En voordat je het weet, zit je vast en kan je geen kant meer op. En er is niemand die je steunt.
Ja, wat ik nog wel ontluisterend vond, en dat is een beetje de conclusie van deze vrouwen, is dat het tegelijkertijd, dat ze bijna een soort waarschuwing geven van, misschien kun je het maar beter niet zeggen als het gebeurt.
Ja.
Het klinkt heel paradoxaal.
Eigenlijk is dat onthutsend, hè?
Nou ja, en ook ergens paradoxaal, want ze treden er zelf naar buiten, omdat ze willen dat er iets verandert. Maar tegelijkertijd zit een soort waarschuwing in van, die wordt
kijk uit.
Platgewalst.
Ja, dus hoe zou je dat dan kunnen doen? Ja, we denken in Nederland altijd aan vakbonden en dat soort dingen. Maar wat wel duidelijk is dat deze vrouwen geen aanspreekpunt hadden wat op gelijk niveau stond. Ze moesten direct naar een hoger geplaatste. Ze moesten direct naar de fractietop. Dus dat is wel echt een lacune, denk ik, in het
maar de vraag is natuurlijk, wat ga je nou regelen? Er zijn vertrouwenspersonen. Er is een protocol voor enzovoort. Maar ja, wij spraken met een vertrouwenspersoon die zei, ja, ik weet niet of iedereen wel naar ons toe durft te komen. Juist vanwege die dingen die we al net besproken hebben. Dus ja, het is een duivels dilemma.
Maar je moet in ieder geval een sense of urgency voelen, ook bij de politiek.
Ja.
En niet weglopen als je vragen krijgt. En met z'n allen de schouders eronder willen zetten. En ik weet niet of dat zo is. Ik las een week geleden laatst een stuk uit van de BBC. En je ziet dat in het Lagerhuis, dat daar is een sense of urgency. Daar gebeurt van alles. Daar is een discussie gaande. Daar is het niet een taboe waar niemand over wil praten. Geen politicus. Maar dat is hier wel.
En hier zagen
jullie. Dat is veel een open discussie.
Ja.
En met de stok achter de deur. Dat als iemand zich echt misdraagt en wordt veroordeeld, dat hij ook zijn zetel kwijt kan raken. En dat is het grote verschil hier.
Ja, dat is dus niet het geval. Soms helpt het dan. Als iemand zelf denkt, dan sta ik er zelf wel tegenop. Want over Ariep gesproken, die is inmiddels geen Kamervoorzitter meer. Die kon niks, maar die heeft toch iets gedaan.
Ze heeft gesproken met Dion Graus. Dat was de dag nadat de fractiemedewerkster bibberend bij haar op de Kamer was en haar verhaal deed. Ze heeft duidelijk gemaakt, en dat ging dus inderdaad ook over dat verhaal wat wij toen een week daarvoor gepubliceerd hadden. Waar onder andere sprake was van seks in de Tweede Kamer en beveiligers en dat hele gedoe. En ze heeft duidelijk gemaakt dat ze daar dat ze geen intimidatie wenste in de Kamer en dat dat zo niet kon. En heeft hem duidelijk gemaakt dat zijn ex-vrouw, die ook nog fractiemedewerkster was van de PVV en ook in dat gebouw rondliep, ja, dat ze die confrontatie niet aan wilde, heeft hem gezegd van, joh, ga maar eens eventjes, behalve de stemmingen, gewoon thuis zitten en niet in het Kamergebouw rondlopen. En daarmee deed ze natuurlijk al iets wat helemaal niet op papier staat, dat ze kon doen. En dat geeft al aan dat bij haar die sense of urgency er wel was.
Ja, buiten het protocol om, buiten het presidium.
Graus, dit kan zo niet. Ze heeft in elk geval iets gedaan. En ja, en vervolgens komt er een nieuwe Tweede Kamervoorzitter. En wat ons opviel was dat Dion Graus weer rondliep in het Kamergebouw en weer gebruik maakte van de voorzieningen zoals het restaurant waar ook fractiemedewerkers zitten.
Hij stond in de lift, waardoor die vrouwen zich ook helemaal de rimram schrokken.
Ja, dus we hebben...
Hij was er weer.
Hè? Dus wat wij begrepen is dat er nog geen overdracht geweest is van de dossiers tussen de oude Kamervoorzitter en de nieuwe Kamervoorzitter.
Dat is ook opmerkelijk.
Dat is opmerkelijk, ze zit er toch al een tijd. En dit zou een van de dossiers zijn die overgedragen zou moeten worden. Zodat de Kamervoorzitter in elk geval weet wat er in het verleden gebeurd is. En wat voor een informele maatregelen de oude Kamervoorzitter al getroffen heeft tegen dit Kamerlid. Ja.
Want daar voorlopig is dat het enige instrument. Een beetje informeel proberen druk uit te oefenen.
Autoriteit laten gelden. Ja.
En het bespreekbaar maken.
Ja.
Gewoon, en dat is ook denk ik even de reden waarom dat dit verhaal misschien kan leiden tot het verder bespreken, ook buiten verkiezingstijd, om van dit onderwerp.
Ja. Misschien dit keer wel echt iets losmaakt. Dank jullie wel in ieder geval. Wilbie Luijendijk en Joep Domen. Dank ook voor het luisteren. Het stuk van Joep en Wubby staat deze zaterdag in NRC, vind je ook in de show notes. Redactie en productie van deze aflevering door Iris Verhulstonk. Montage door Pieter Bakker. Volgende week is er weer Haagse Zaken. Tot dan.